Daarna volgt de schriftlezing. Vanmorgen twee gedeelten. Allereerst uit 2 Korinthe 5, enkele versen, de versen 18 tot en met 21. En daarna uit Hebreeën 7, de versen 1 tot en met 14 en 23 tot en met 28.
En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Vervolgen we de schriftlezing bij Hebreeën 7. Beginnen bij het eerste vers. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Aan welke ook Abraham van alles het tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zonen Gods gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest is, aan de welke ook Abraham de patriarch tiende gegeven heeft uit de buit, en die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenderen van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die, van welken getuigd wordt, dat hij leeft. En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lendenen des vaders, als hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitisch priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegend worden te zijn naar de ordening van Aharon. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wien deze dingen gezegd worden, beoordeelt tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze ere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Vervolgen we bij vers 23. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks. want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot overpriesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is.
Op grond van de u voorgelezen en ook andere bijbelgedeelten luisteren we naar het onderwijs dat we vinden in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanmorgen is aan de beurt artikel 21. Artikel 21 waarboven staat van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. En daar lezen wij in artikel 21 en daar belijden wij. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietend zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig had verklaard. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, voor schade betekent dat, om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of te versieren, dat betekent uitdenken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, omdat hij zijn volk zalig maken zal van hun zonden. Tot zover. Jongens en meisjes, als je nu een blaadje bij je zou hebben en een pen of een potlood, en ik zou je vragen om iets te tekenen wat met de Heere Jezus te maken heeft, wat zou je dan tekenen of opschrijven? Denk er eens even over na. Wat zou je tekenen wat voor jou echt bij de Heere Jezus hoort? Nou, er kunnen misschien verschillende dingen zijn, maar ik denk dat velen van jullie een kruis zouden tekenen. Want als er iets bij de Heere Jezus hoort, dan is het wel het kruis. Het kruis waaraan hij gestorven is. En dat kruis, dat is ontzettend belangrijk. En daar gaat de preek vanmorgen over. In dit misschien wat moeilijke artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar probeer dat even vast te houden tijdens de hele preek. Het gaat om het sterven van de Heere Jezus aan het kruis. De betekenis daarvan. En de betekenis daarvan werd in het Oude Testament al duidelijk gemaakt door al die offers die in de tempel werden gebracht. En met name door de hoge priester. Die één keer per jaar op de grote verzoendag met het bloed inging in het heilige der heiligen. En daarom wordt de Heere Jezus ook hoge priester genoemd. En het kruis van de Heere Jezus, dat laat zien dat hij de echte hoge priester is. En zo willen we vanmorgen samen gaan luisteren naar dit artikel onder het thema de verzoening door Christus. In de eerste plaats, Christus is een eeuwige hoge priester. In de tweede plaats, hij gaf een volkomen offer. En in de derde plaats, hij biedt rijke troost. Dus de verzoening door Christus. Hij is een eeuwige hoge priester. Hij gaf een volkomen offer. En hij biedt rijke troost. Ja, hier wordt beleden dat Jezus de hoge priester is. Nou, ik zei het net al even, jongens en meisjes. In het Oude Testament had je ook een hoge priester. Eerst in de tabernakel en later in de tempel. En niet alleen een hoge priester, je had ook veel meer priesters die allemaal dienden in de tempel. Zij brachten offers elke dag weer opnieuw. Zij baden voor het volk. Zij zegenden ook het volk. En er was één hoge priester. En wat hadden nou al die priesters in het Oude Testament gemeenschappelijk? Dat was dat ze allemaal uit dezelfde stam kwamen. Ze kwamen uit de stam van Levi. En de Heere had die stam van Levi aangewezen als de stam die God zou dienen in de tempel. God had die stam aangewezen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, bedoelde de Heere dat elke eerstgeborene in elk gezin de Heere zou dienen in de tempel. Maar in plaats daarvan heeft de Heere één stam speciaal afgezonderd en alle mannen in de stam van Levi zullen dienen in de tempel. En ook de hoge priester komt uit de stam van Levi, maar dan wel uit het geslacht van Aaron. Want Aaron, de broer van Mozes, was de eerste hoge priester. En wat is nou de zin en de betekenis van al die offers die in het Oude Testament gebracht werden door de priesters? Wat was nou de zin, de functie van de hoge priester in het Oude Testament? Ze zijn een heenwijzing naar de Heere Jezus. Ze zijn al een afbeelding van het werk van de Heere Jezus. Het werk van de Heere Jezus ligt al op in al die priesters die dat werk daar deden in de tempel. En zeker ook in die hoge priester die een heel bijzonder werk mocht doen op de grote verzoendag. En je zou kunnen zeggen, het werk van al die priesters en van die hoge priester, die komt tot zijn vervulling wanneer de Heere Jezus komt. En wanneer hij gaat lijden en sterven. En je kunt het werk van de Heere Jezus, zijn lijden en sterven, dus belichten vanuit het werk van de priesters uit het Oude Testament, vanuit het werk van de hoge priester. En dat is wat in de brief aan de Hebreeën elke keer gebeurt. We hebben vanmorgen weer een gedeelte uit die brief gelezen, en dat is ook best een moeilijk gedeelte, inderdaad. Maar probeer even ook vast te houden vanmorgen dat hij steeds een vergelijking trekt met de priesters in het Oude Testament en de hoge priester aan de ene kant en de Heere Jezus aan de andere kant. En dan is er een ontzettend groot verschil. Want ik zei net al die priesters die kwamen uit de stam van Levi en de hoge priester kwam uit de stam van Aaron. Maar we lezen hier in Hebreeën, en we hebben dat ook gezongen met de woorden van Psalm 110, en je vindt het terug hier in artikel 21, dat Jezus een hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Nu vraag je je misschien vanmorgen af, wat betekent dat? Nou, dat betekent, Jezus komt niet uit de stam van Levi. Volgens de wet van Mozes zou hij dus helemaal niet in aanmerking komen om een priester, om een hoge priester te zijn. Hij komt ook niet uit het geslacht van Aaron. En toch belijden wij, Jezus is de enige hoge priester. Hoe kan dat? Een priester, niet uit de stam van Levi. Dat was in het Oude Testament verboden. Een hoge priester, niet uit de stam van Aaron. Dat mocht helemaal niet volgens de wet van God. Ja? Zo laat de Bijbel zien dat Jezus een bijzondere hoge priester is. Er is een groot verschil tussen hem en al die priesters in het Oude Testament. Hij is een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wie is Melchizedek? Nou, Melchizedek komen we tegen in de geschiedenis van Abraham. Hij is op dat moment koning van Salem, wat later Jeruzalem is. En we lezen van hem in de Bijbel dat hij priester is van de Allerhoogste God. Dus hij is door God aangesteld in de tijd dat Abraham leefde. En hij was ook één die de ware God diende, de God van Abraham. En hij heeft Abraham brood en wijn gegeven na de overwinning van Abraham op de vijanden. En Abraham die aanvaardt de zegen van Melchizedek en hij erkent hem ook als een priester. Hij geeft zelfs de tienden, een tiende van de buit aan deze Melchizedek. En we hebben vanmorgen gelezen uit dat gedeelte uit de Hebreeënbrief hoe dat ook weer terugkomt als het gaat om de stam van Levi die eigenlijk al aanwezig was bij Abraham. Abraham droeg al eigenlijk in zijn lichaam de stam van Levi bij zich, want die is uit hem voortgekomen. En Abraham die heeft Melchizedek erkend als priester, koning van God. Dus zo heeft Levi eigenlijk al ook Melchizedek als een bijzondere priester van God erkend. Beetje moeilijk misschien om te vatten, maar daarmee wil de briefschrijver van de Hebreeën zeggen, kijk, de Heere Jezus Christus, die steekt met kop en schouders uit boven al die priesters van het Oude Testament en boven al die hoge priesters die er geweest zijn. Hij is een hele bijzondere hoge priester. En ook in Psalm 110 komen we dus zijn naam tegen. En daar wordt heel duidelijk naar de Heere Jezus verwezen. In Melchizedek ligt dus ook al iets van het werk van de Heere Jezus op, van zijn positie. En in de brief aan de Hebreeën vind je dus een hele uitgebreidere vergelijking die aan de orde komt. Aan de ene kant de priesters, naar de orde van Levi, naar de orde van Aaron, de hoge priester, en dan het priesterschap van Melchizedek. En wat is er nou zo bijzonder aan Melchizedek, waarom in hem al iets oplicht van het werk van de Heer Jezus Christus? Nou, we hebben hele bijzondere dingen van hem gelezen vanmorgen, dat deze Melchizedek, dat iemand is, zonder vader, zonder moeder staat er, zonder stamboom, zonder geslachtsregister. Dat betekent hier dat wij niet weten uit welke familie hij komt. Dus hij komt niet uit een priesterlijke familie. Hij was priester, zomaar. Op een hele wonderlijke manier, daar in de tijd van Abraham. Hij is niet door geboorte een priester geworden, zoals al die zonen van Levi wel door geboorte voor het priesterambt bestemd werden. Dat is het grote verschil met de priesters in het Oude Testament. Je werd priester omdat je in de stam van Levi geboren werd. En dat ging van zoon op zoon. Maar Melchizedek is in zijn tijd door God zelf aangesteld als priester. En zo is het ook met de Heere Jezus gegaan. Hij is niet uit de stam van Levi. En toch is hij de priester, de hoge priester. Hij is door God zelf aangesteld. Maar niet vanwege zijn geboorte uit een familie die voor God, voor de priesterdienst bestemd was. En daarom wordt hier gesproken over de Heere Jezus als priester naar de orde van Melchizedek. En wat heeft God daarmee willen laten zien? Daarmee heeft God willen laten zien dat dat oud-testamentische priesterschap tijdelijk is geweest. Het was niet de bedoeling dat het altijd zou blijven. Dat dat van voorbijgaande aard is. Dat dat behoort bij de oud-testamentische bedeling. Ja, in de oud-testamentische bedeling was dat een prediking voor heel het volk. Al die offers die er gebracht werden. Daarmee wilde God zijn volk onderwijzen. Wanneer ze in de tempel kwamen. En wanneer ze de offerdienst zagen. En wanneer ze al die priesters bezig zagen. En wanneer ze op de grote verzoendag in Jeruzalem waren. En ze wisten dat die hoge priester met het bloed van de verzoening, met dat bloed van dat ene lam, het heilige der heiligen inging. Dan wilde God erdoor leren aan het volk. Er is verzoening nodig. Er is bloed nodig om de relatie met mij te herstellen. Om de gemeenschap met mij te kunnen beoefenen en te kunnen hebben. Om tot God te komen is er bloed nodig. Er is verzoening nodig. Dus die dienst van de verzoening heeft God ingesteld al die priesters die aan het werk waren in de tempel om het volk te onderwijzen, om het volk ervan te doordringen dat ze zonder bloedstorting, zoals in de Hebreeënbrief staat, er geen vergeving mogelijk is. Maar heel die oudtestamentische bediening in de tabernakel en later in de tempel, dat is een zwakke afbeelding van de echte verzoening. Want het bloed van stieren en bokken en lammeren kan de zonde niet wegnemen. Trouwens, dat bloed was ook nooit meer voldoende. Er moest elke keer weer bloed vloeien. Elke keer moesten er offers gebracht werden. Het werd een oneindige herhaling. Dag in dag uit, week in week uit, jaar in jaar uit. Allemaal elke keer moest er weer lammeren geslacht worden. En moest er bloed vloeien tot verzoening van de zonde. En daarmee, zegt de Hebreeënbrief, heeft God laten zien dat die oudtestamentische eredienst uiteindelijk niet de kracht heeft om ook daadwerkelijk de zonde te verzoenen. Er moest iets anders gebeuren. Er moest iets meer gebeuren. Nu, dat heeft God laten zien in de Heere Jezus, die een unieke priester is, want zijn priesterschap is niet van voorbijgaande aard. Zijn priesterschap is eeuwig. Als er een hoge priester stierf, dan moest er een nieuwe hoge priester komen. Dan was zijn zoon de opvolg. En zo ging het door in de lijn en het geslacht van Aaron. Maar de Heere Jezus is de eeuwige hoge priester. Er is niemand die hem hoeft op te volgen. Met andere woorden, hij treedt ook nooit af als hoge priester. Hij is voor eens en voor goed onze eeuwige hoge priester. Dat is het grote verschil met de priesters in het Oude Testament. En hoe komt dat? Omdat zijn offer van zoveel kracht is, dat hij met één offer een volkomen verzoening tot stand heeft gebracht. Zijn offer, zijn priesterdienst heeft zoveel verzoenende kracht dat er ook nooit meer een offer tot verzoening van de zonde gebracht hoeft te worden. Dus dat heerlijke van het werk van de Heere Jezus ligt op in dat ene zinnetje hier in de geloofsbelijdenis. Dat Jezus een hoge priester is naar de orde van Melchizedek. En God heeft dat zelfs met een eed bekrachtigd. God heeft dat gezworen dat Jezus de eeuwige hoge priester is. Dat zijn offer van voldoende kracht is om de zonde te vergeven. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap. Hij is immers niet in de dood gebleven, maar hij is opgestaan uit de doden. En hij leeft aan de rechterhand van God tot in eeuwigheid. En daar is hij onze eeuwige priester. En met zijn priesterschap heeft hij die oudtestamentische bediening, de tabernakeldienst en de tempeldienst, voorgoed buiten werking gesteld en buiten de orde gesteld. Kijk, en zo begint Guido de Bret in dit artikel met deze geloofsbelijdenis van Jezus, onze eeuwige hoge priester. Het is misschien wat moeilijk om te volgen. Maar ik hoop dat we vanmorgen allemaal gaan ontdekken, gemeente, dat dit niet maar dorre theorie is en dat niet maar dit droge woorden alleen zijn. Maar dat deze woorden een geloofsbelijdenis vormen die uitlopen op een lied op de Heere Jezus Christus. Wij hebben zo'n eeuwige hoge priester van God gekregen, die het ene volmaakte offer gebracht heeft. Guido de Bret gebruikt die woorden ook van de apostel Paulus. Het gaat om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus. Het gaat om de voortreffelijkheid van de kennis van de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus zo voortreffelijk is. Dat hij zo boven alles en iedereen, ook in het Oude Testament, uitsteekt. Dat hij de grootste is, dat hij de heerlijkste is, dat hij de voornaamste is, de schoonste van alle mensenkinderen. Zoals een van de psalmen zingt, zijn schoonheid is hoog te loven. En vanmorgen zien we zijn schoonheid als onze eeuwige hoge priester, die zich in onze naam bij de Vader gesteld heeft. Het volle licht dat valt op hem, gemeen. Het gaat in de prediking om de Heere Jezus. Ja, niet alleen om de Heere Jezus. maar wel om het kruis van de Heer Jezus. Dat is de weg om tot God te naderen. Daarom heeft Paulus ook gezegd, en die tekst wordt hier ook geciteerd, ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Jongens en meisjes, daarom kan ik ook best goed begrijpen dat als je aan de Heer Jezus denkt, dat je dan een kruis tekent. Want Paulus zegt ook, als ik aan de Heer Jezus denk, dan denk ik aan de gekruisigde. Dan denk ik aan zijn kruis. En waarom denkt Paulus daaraan? Nou, dat komt dan in het volgende, het tweede onderdeel van de preek van vanmorgen aan de orde. Dat de Heer Jezus als hoge priester een offer heeft gegeven. Nou, in het Oude Testament dan zag je een priester bezig aan het werk. En wat deed hij om een offer te brengen? Ja, er moest een lammetje geslacht worden. En dat lammetje dat werd geslacht. En dat bloed werd opgevangen. En zo ging hij met dat offer dan naar het altaar toe. En met het bloed van dat lam ging die hoge priester het heilige der heiligen binnen. Ze hadden dus een offer bij zich. En wat is nu het offer dat de Heer Jezus geeft? Welk offer biedt Hij God aan tot verzoening van de zonde? Nu, dat is het wonderlijke. Dat is het unieke van de Heer Jezus. Hij is priester en offer tegelijk. Ja, dat is in het Oude Testament natuurlijk onvoorstelbaar. Maar dat is het wonder van het priesterschap van de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf in onze naam voor de Vader gesteld. En dat is een zinnetje hier in de geloofbelijdenis. Daar mag je wel een streepje onder zetten. Zo'n belangrijk zinnetje, maar ook zo'n mooi zinnetje. Daarin vind je het evangelie. In onze naam heeft Hij zich voor de Vader gesteld. Hij is gekomen met een offer voor zijn Vader. Maar niet met een offer van een lammetje. Niet met het bloed van een dier. Maar Hij is met zijn eigen bloed, met zijn eigen leven tot de Vader gegaan. Hij heeft zichzelf in onze naam voor de Vader gesteld. Hij gaf zichzelf. En waarom was dat nou nodig? Misschien vraag je dat wel af. Er zijn ook mensen die dat elke keer zich weer afvragen en dat ook hebben afgevraagd. Mensen die zeggen, is dat eigenlijk wel nodig? En is dat eigenlijk niet wat bizar? Dat er een offer moet komen, dat er bloed moet vloeien om met God verzoend te worden. En dat God dan ook nog het bloed van zijn eigen zoon eist om ons met hem te verzoenen. Er zijn mensen in de geschiedenis geweest, die hebben dat niet geloofd, die zijn er tegenin gegaan. Die zeggen dat sterven van de Heer Jezus, dat heeft een hele andere betekenis. Dat laat zien dat Jezus, die zo goed leefde, uiteindelijk door de mensheid niet geaccepteerd werd. En zijn dood moet een schokeffect voor ons zijn, om anders met Jezus om te gaan dan de mensen die hem gekruisigd hebben. Wij moeten Jezus waarderen om wat hij deed, hoe liefdevol hij was, en we moeten hem navolgen. Nou, ik zeg dat vanmorgen ook even met nadruk, gemeente. Misschien zijn er heel wat jongeren en kinderen die dat ook helemaal niet meer weten. Maar dat is de reden waarom onze gemeente in 1976 ontstaan is. Omdat er in de toenmalige gereformeerde kerken theologen waren. Die zeiden dat bloed van de Heer Jezus, dat is niet tot verzoening van de zonde. Dat offer van de Heer Jezus, dat is niet echt een offer om ons met God te verzoenen. Dat is meer een voorbeeld waarin de Heer Jezus laat zien dat Hij tot het uiterste gaat voor andere mensen. En daar houdt het dan mee op. Dus het ging om het bloed van de Heer Jezus. Toen onze gemeente ontstaan is in 1976. Het ging om de verzoening door het bloed van de Heer Jezus. En dat is goed om ons dat maar te realiseren. Dat het fundament is En het is niet voor niks toen onze gemeente 25 jaar bestond dat er een boek verschenen is. En ik hoop dat u en jij het af en toe nog eens een keer pakken om daar eens even wat in te lezen. Dat boek dat heet Om het vaste fundament. Dat ging om wat hier beleden wordt in artikel 21. Het bloed van de verzoening. Het bloed dat de Heere Jezus heeft gegeven. Want er is wel degelijk verzoening nodig. Dat laat de Bijbel heel duidelijk zien. Wij hebben schuld tegenover God. Er is een rekening bij God die openstaat, die betaald moet worden. Nou, als je een boete krijgt, je hebt te hard gereden bijvoorbeeld, of je hebt zonder helm op je scooter of brommer gezeten, en je krijgt een boete en die betaal je niet, wat gebeurt er dan? Dan krijg je een aanmaning. En je kunt niet tegen het incassobureau van de justitie zeggen van, nou ja, sorry dat ik dat gedaan heb en ik zal het proberen niet weer te doen. Nee, je moet betalen. Die boete moet betaald worden. Die schuld moet voldaan worden. En je krijgt dan een eerste aanmaning en je krijgt dan nog een tweede aanmaning. Je komt er niet onderuit. Nou, zo is het ook met onze schuld tegenover God. Daar komen wij niet onderuit. Die moet betaald worden. En misschien vraag je vanmorgen wel, maar wat is dan onze schuld tegenover God? Dat is natuurlijk geen geldbedrag. Nee, onze schuld, dat is dat wij God niet volmaakt lief hebben en dat we onze naasten niet lief hebben. Hebben als onszelf, zoals God dat van ons vraagt. Dat wij dat niet doen. Dat wij God niet volmaakt lief hebben. Dat we onze naasten niet lief hebben zoals God dat van ons vraagt. Dat is onze schuld. En daar ontkomen wij niet aan. Die moet betaald worden. Dat is in het vorige artikel al nadrukkelijk aan de orde gekomen. Dat God barmhartig en rechtvaardig is. Wij komen onder die schuld van God niet uit. Anders zou God geen God zijn. Als die zou zeggen, nou ik zie die schuld maar door de vingers. Hoeft niet voor betaald te worden. Ik probeer het zo wel in orde te krijgen en zo wel in orde te maken. Maar dat kan niet. God is God. God kan niet doen alsof de zonde niet gebeurd is. Dan zou hij ons als mensen niet serieus nemen in onze keuze die wij tegen hem gemaakt hebben. Niemand kan die prijs van zijn ziel, kan die ontlopen. Wij moeten allemaal betalen, gemeente. Iedereen. Onze schuld moet voldaan worden. Nou, als wij nou zelf moeten betalen. Als wij nou zelf moeten betalen, wat is dan de boete, om zo te zeggen, de straf die wij moeten dragen en die wij moeten betalen? Nou, dat is een hele ernstige zaak. Dat is de eeuwige dood. Dat is eeuwig van God gescheiden zijn. Dat is de eeuwige verlorenheid. En nu zegt artikel 21 op grond van de Bijbel. Nu heeft Jezus zichzelf in onze naam bij de Vader gesteld om de toorn van God te stillen met volle genoegdoening. Hij offerde zichzelf aan het kruis. Aan het kruis, daar offerde hij zichzelf. Toen hij stierf aan het kruis, was dat maar geen noodlot. Was dat maar geen dramatisch einde van het leven van een goed man hier op aarde. Toen hij stierf aan het kruis, toen heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. Er is volkomen betaald. Er is verzoening. De rekening die open stond, die openstaande schuld, die is betaald met zijn bloed, met zijn offer, waar hij zijn dierbaar bloed vergoot. Hij gaf zichzelf. Daar word je toch stil van, gemeente. Dat hij zichzelf gaf. En nu is de rekening voldaan. Vroeger, tegenwoordig kom je dat niet zo vaak meer tegen, maar vroeger kreeg je nog wel eens een rekening. Als je die betaald had, dan werd er een stempel opgezet, betaald. En dan kon je laten zien, nou die rekening die is betaald, want er staat een stempel op. Dan hoef je die rekening niet nog een keer te betalen. Want één keer betalen, dat is genoeg. Nu zo is het ook met het offer van de Heer Jezus. Hij heeft betaald. Het is voldaan. Is dat niet ontroerend? Het hart van het evangelie is dat God zijn eigen zoon heeft gegeven om verzoening met hem te geven, om de rekening te betalen. Het komt helemaal bij God vandaan. En de Heer Jezus die heeft vrijwillig onze schuld overgenomen en de straf gedragen die wij verdiend hebben. Hij was dat niet verplicht, maar hij is gekomen vrijwillig. Zie, ik kom om uw wil te doen. Zo hebben we vanmorgen gezongen. De profeten die hebben al van die verzoening gesproken. Niet alleen in de offerdienst was het zichtbaar, maar de profeet Jesaja die zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezen. Geworden. Hij is als een lam ter slachting geleid. Hij is met de misdadigers gerekend. Het kruis van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven, is het volmaakte offer tot verzoening van de zonde. En dat offer, dat is volmaakt en dat is genoeg. En dat wordt bevestigd, vreemd genoeg. Zijn naam wordt hier ook weer genoemd in artikel 21 door Pontius Pilatus, de stadhouder. De aardse rechter. In de 12 artikelen, de geloofsbelijdenis die we elke zondagmiddag belijden, kom je zijn naam tegen. De naam van die heidense stadhouder, die Romeinse stadhouder. En waarom wordt hij in de 12 artikelen genoemd? En waarom wordt hij ook hier weer genoemd in artikel 21? Hij heeft Jezus onschuldig verklaard. En dat heeft hij maar niet gedaan als privépersoon, maar dat heeft hij gedaan als rechter. Hij heeft gezegd, juridisch gesproken, volgens het recht van de Romeinen, volgens de wet, dan is Jezus onschuldig. Ik vind geen schuld in deze man. En dat heeft hij gedaan in naam van de keizer, het hoogste gezag. En toch heeft hij Jezus schuldig verklaard. Hij heeft de doodvonnis over Jezus uitgesproken. Met andere woorden, Jezus is als een onschuldige toch ter dood veroordeeld. Alsof hij schuldig was. En dan kom ik bij een geheim, gemeente. Want daar op Gabbata, waar Jezus staat tegenover Pilatus en waar Pilatus Jezus overgeeft aan de Joden, opdat hij gekruisigd zal worden. Daardoorheen, daar zie ik niet alleen maar dat Jezus staat voor de aardse rechter, maar achter Pilatus staat ook de hemelse rechter. Immers Pilatus is op dat moment het wettige gezag, de dienares van God, de overheid op dat moment. En nu lopen twee lijnen door elkaar. Niet alleen de menselijke lijn. Pilatus die Jezus onschuldig veroordeelt. En hij staat ten volle verantwoordelijk voor. Dat moeten we laten staan. En hij zal daar ook verantwoording van hebben moeten afleggen. Maar er loopt nog een andere lijn doorheen. Dat God op datzelfde moment dat Jezus ter dood veroordeeld wordt. Dat God zijn eigen zoon geeft in de plaats van zondaren. De hemelse vader straft zijn eigen zoon. God veroordeelt zijn eigen zoon. In plaats van zondaar. Het avondmaalsformulier zegt het ook zo indrukwekkend. Voordat God de zonde aan ons mensen heeft gestraft, heeft hij de zonde gestraft aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Dus je ziet aan de Heere Jezus hoe erg de zonde is. Want wat heeft hij geleden, zegt Guido de Bray hier in dit hoofdstuk. Hij heeft geleden, ik kan het maar even aanstippen vanmorgen, zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Nou jongens en meisjes, aan zijn lichaam kon je zien dat de Heer Jezus erg moest lijden. Wat zal dat een pijn gegeven hebben toen daar zijn spijkers in zijn lichaam werden genageld. Hij zo aan het kruis werd vastgemaakt. He, want de dood aan het kruis, dat was de ergste vorm van executie, van terechtstelling. Maar het is niet alleen een lijden geweest in zijn lichaam, dat was erg zeker, maar het is ook een lijden geweest in zijn ziel. En dat gaat nog dieper. Hij heeft in zijn ziel de eeuwige straf gedragen. En dat zag je al in de hof van Gethsemane. Toen de drinkbeker van de toorn van God hem werd aangereikt. En hij boog om die drinkbeker te dragen en leeg te drinken. Zijn zweetdruppels werden tot bloeddruppels. Zo erg was het. En aan het kruis heeft hij geroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het verschrikkelijkste, het ergste voor de Heer Jezus geweest, dat hij van zijn Vader verlaten werd. En dat was in de tijd, in die 3 uur, een eeuwige verlating. Zo heeft dat voor de Heere Jezus gevoeld, om het zomaar te zeggen. Zo heeft de Heere Jezus dat meegemaakt. Hij heeft in die 3 uur de eeuwige Godverlatenheid, de toorn van God, in zijn volle omvang gedragen. En Guido de Bray zegt, en hij heeft zulks geleden, hij heeft dat geleden, tot vergeving van onze zonden. En weer zeg ik, gemeente, wat word je hier toch stil van. Dat hij zoveel heeft overgehad om zondaren met God te verzoenen. Wat is Jezus ver gegaan. Wat is zijn Vader ver gegaan. Wat zijn ze oneindig diep gegaan. Uit liefde tot zondige mensen om ze te behouden. Doet het ons nog wat, gemeente? Wat het de Heere Jezus gekost heeft. Dat hij zulke diepe wegen is gegaan om zondaren met God te verzoenen. Om mij met God te verzoenen. Brengt het ons op de knieën vanmorgen. Met het gebed dat hij onze borg en middelaar is als we hem nog niet kennen. En als we hem kennen. Dat we vanmorgen weer opnieuw stil worden van verwondering. Dat ons hart vol raakt van aanbidding. Dat wij zo'n hoge priester van God hebben gekregen. Zo'n eeuwige hoge priester. Zo'n voortreffelijke hoge priester. Die met één offer al onze zonden voor het aangezicht van God bedekt. Hij gaf zijn leven voor allen die in hem geloven. Want hij maakt volmaakt alle gelovigen die door hem tot God gaan. Ja, want alleen door het geloof in de Heere Jezus ben ik rechtvaardig voor God. Bent u dat? Hebt u al de toevlucht genomen tot de Heere Jezus? Wij zullen voor God gedagvaard worden vanwege onze zonde en vanwege onze schuld. En als u en ik voor de rechterstoel van God moeten verschijnen, waar zullen we dan blijven? Psalm 143 zegt, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, als u de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Het is niet om het even, gemeente, of we de Heere Jezus persoonlijk kennen of niet. Er is een beslissend verschil of hij onze hoge priester is of niet. Of we door het geloof aan hem verbonden zijn of niet. Want het gaat om onze positie tegenover God. Zien we hoe we in onszelf schuldig staan voor God? Kijken wij met de ogen van God naar onszelf? Want als wij naar onszelf kijken, dan zijn we meestal geneigd om nog wel beter van onszelf te denken. Ik doe dit nog wel goed en dat doe ik toch wel goed en hiermee ben ik toch ook serieus bezig. En zo maken wij wel een optelsom van dingen waarvan wij zeggen, nou ja, dat doet er toch ook allemaal wel toe. Maar in de ogen van God zijn wij allemaal schuldig. En Paulus die zegt vanuit zijn eigen leven, al die dingen die ik eerst deed, toen ik godsdienstig was, om daarmee toch iets te hebben voor God, dat bleek later allemaal waardeloos te zijn. Want daarmee kun je de schuld voor God niet betalen. Er is maar één manier waardoor er betaald kan worden voor mijn schuld. En dat is het offer van de Heere Jezus. En nu is het nodig dat u, jij en ik persoonlijk aan de Heere Jezus verbonden zijn. Zodat zijn offer ook het offer is voor mijn zonde. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, Jezus is voor ons gestorven. Dat kun je op een verkeerde manier zeggen. Als je denkt, nou ja, dan is het wel in orde met ons. Als dat de boodschap is van morgen, Jezus heeft voor ons betaald, dan hoeven we ons verder niet meer druk te maken. Als we er zo mee omgaan, gemeente, als je het zo zegt en als je het ook zo bedoelt, dan is je schuld niet betaald. Wij moeten persoonlijk de Heere Jezus kennen. Als onze borg en zalig maken. En zolang die schuld niet betaald is. Zolang wij niet door het geloof tot de Heere Jezus de toevlucht genomen hebben. Dan betekent dat dat die schuld nog altijd open staat. En er zal één keer betaald moeten worden. Of Christus heeft voor je betaald, of je moet het zelf doen. En dat betekent tot in eeuwigheid die straf dragen. Maar als je nu door het geloof de Heere Jezus mag zien als die enige hoge priester. En je tegen God moet zeggen, Heere, in zijn licht, in het licht van de Heere Jezus, heb ik eigenlijk niks wat van waarde is. Alles verbleekt bij hem. Het slot van dit artikel zegt ook, wij moeten niet proberen om iets anders te zoeken naast de Heere Jezus. Of in plaats van de Heere Jezus, om enig ander offer te zoeken. Nee, het gaat om dit ene volmaakte offer van de Heere Jezus. Als je daarachter mag schuilen, dan ben je veilig. Dan ben je rechtvaardig voor God. Dan ziet God je in Christus aan, rechtvaardig en zonder zonde. Jezus in mijn plaats. Hij heeft mijn zonde overgenomen en ik ontvang zijn gerechtigheid. Dus dat is de vraag van morgen, gemeente. Waar is uw schuld? Waar is jouw schuld? Heeft de Heere Jezus die al overgenomen? God zegt vanmorgen tegen u en jou, we hebben dat gelezen uit 2 Korinthe 5. Laat u met God verzoenen. Hier in het offer van de Heere Jezus is verzoenende kracht voor al uw zonden. Kom tot de Heere Jezus. En zo wil God de relatie herstellen, ook in u en in jouw leven, zodat je hem mag kennen en in zijn gemeenschap mag leven. En dat je mag weten zijn eigendom te zijn en dat je mag weten zijn kind te zijn. En dat je mag delen in al de schatten en gaven. Ja, dat je mag leven tot in eeuwigheid. Want in dat lijden en sterven van de Heere Jezus ligt zoveel troost. Eén zinnetje wil ik er even nog uitlichten aan het einde. En daar moet u maar vandaag eens verder over nadenken en over mediteren. In zijn wonden vinden wij allerlei vertroosting. Dat mag je ook wel onderstrepen. De troost dat de schuld voldaan is. Wat is dat een troost, gemeente? Dat ik zelf niet door mijn eigen werken hoef te proberen om het met God in orde te maken. Want als de Heilige Geest in je hart werkt, dan ontdek je ook, dat kan ik niet. Dat noemt de Bijbel een gebroken hart, een verbroken hart. Dat is een hart dat voelt dat je zo erg tegen God hebt gezondigd, dat je zelf van geen enkele kant het ook maar in orde kunt maken. Je voelt de pijn dat je tegen God hebt gezondigd. Je geweten klaagt je aan. En wanneer de Heilige Geest je overtuigt van je zonde, dat die zonde zo erg is, dat je zelf niks hebt om het met God in orde te maken, dan laat diezelfde Heilige Geest dat kruis van de Heere Jezus zien. Jezus, u verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Wat een troost. In mijn hart, in mijn geweten. De troost dat Jezus in mijn naam zich voor de Vader gesteld heeft. En dat zijn offer van kracht is voor mij. Wat een troost. Maar nog meer troost. Er is allerlei vertroosting in zijn wonden. Guido de Bret heeft deze Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven in de tijd dat de christenen vervolgd werden. Dat de gelovigen de brandstapels voor ogen hadden wanneer ze bleven volharden dat Jezus de enige en volkomen zaligmaker was. En dat je alleen door hem behouden kunt worden. En hoe kun je nu volharden in zo'n tijd van vervolging? Hier, zegt Guido de Bret, in de wonden van de Heere Jezus vinden wij troost. Ook vandaag, ook in ons lijden. In ons lichamelijk lijden, in ons psychisch lijden. Er is bij deze Heere Jezus troost te vinden. Hij is de eeuwige hoge priester die medelijden heeft met onze zwakheden. Want hij is ook in alle dingen verzocht geweest zoals wij. Al was hij dan wel zonder zonde. Wat is de Heere Jezus diep gegaan. Kijk, je kunt in je leven diep moeten gaan en voor sommigen onder ons geldt dat ze heel diep er doorheen moeten in het leven, dat het heel donker is. Maar wat is de troost? De Heere Jezus is zo diep niet gegaan of hij weet wat het is wanneer wij in onze diepten zijn. Hij is zo diep gegaan dat hij van God verlaten is, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Dus ook in de donkerste nachten van ons leven, ook al ervaren wij het niet, en ook al zien wij het niet, en ook al gevoelen wij het niet, is toch zijn belofte waar. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij is de hoge priester die de namen van zijn kinderen op zijn borst draagt. Zoals die oud-testamentische hoge priester, jongens en meisjes, een borstlap op had. Met steentjes waarop de namen van de 12 stammen van Israël gegraveerd waren. Zo bracht hij de namen van Gods volk voor het aangezicht van God. En zo doet deze Heere Jezus dat ook. Hij is de eeuwige hoge priester. Hij leeft ook op dit moment aan de rechterhand van de Vader. En wanneer we hier in de kerk zijn, dan zijn we met hem verbonden. Door het geloof zijn we met hem verbonden in de hemel. En mogen we weten, hij is de eeuwige priester die voor de Vader verschijnt. Die de namen van al zijn kinderen draagt op zijn hart. Hij is de enige zaligmaker. Hij is de volkomen zaligmaker. Wat zijn we dan dwaas als we buiten de Heere Jezus om onze zaligheid zoeken. Als we zonder hem doorleven. Of als we in andere dingen onze zekerheid of ons houvast zoeken. We zijn er elke keer weer toe geneigd. En daarom is het zo nodig dat we deze woorden ook uit de geloofsbelijdenis weer naar ons toe laten komen. Opdat we ons richten op dat ene volmaakte offer van de Heere Jezus. Want we doen hem toch tekort. Als de eeuwige hoge priester. Wanneer we ons behoud zoeken in andere dingen. We doen hem toch oneer aan. Wanneer we op onze eigen manier ons met God proberen te verzoenen. Want alles verbleekt toch bij dit ene offer. De uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. Zien we zo de Heere Jezus. Door het geloof. Als de allerheerlijkste. De allervoortreffelijkste, zeggen we het vanmorgen tegen de Vader. Dank u dat u hem gegeven hebt tot een eeuwige hoge priester, tot verzoening, opdat wij met u mogen leven, nu en tot in eeuwigheid. Amen.